bijzonder bevoorrecht. Ja, u wil misschien wat van mij weten, of is dat al gepubliceerd een beetje? Ja? Vindt u wel leuk? Heeft u op voorhand al vragen voor mij persoonlijk? Zeggen, nou, dat wil ik nou wel van de voorganger weten. Dan kan ik dat gelijk beantwoorden. Is er iets bijzonders? Ik ben 60 jaar. Ik weet niet of dat belangrijk is. Ten tweede, wat ik, ja, waar ik middenin zit, wat ik wel even wil delen, iets persoonlijks. En dat is begin november, 2 november, is mijn vader overleden. En die is 84 jaar geworden. En we hebben met familie voor mijn moeder gezorgd en voor het sterfbed van mijn vader. En hem begraven op een natuurbegraafplaats, te Assel. Maar bijzonder was dat hij ook predikant was. Dus al in de moederschoot zat ik in de kerk met mijn moeder. En dan, ja, als er gezongen werd of gepreekt door mijn vader, dan hoorde ik dat al in de moederschoot. Dus het verhaal van Rebecca, Jacob en Esau. Ik heet zelf Jacob. Dus vanmorgen, nou, dat komt allemaal samen een beetje. Wat ook, ja, daar wou ik eigenlijk mee eindigen, maar ik zeg het dan maar nu vooraf. Twee, drie dagen voor zijn overlijden. Mijn vader was in de loop van een jaar helemaal vermagerd, van 80 kilo naar 50 kilo door de ziekte. Dus het was fel over been. Maar wij gingen dan bij mijn moeder, mijn broer en mijn nicht en mijn kinderen gingen dan om en om op mijn moeder en mijn vader helpen, verzorgen in Zeist. En in de twee, drie dagen voor zijn overlijden, midden in de nacht, werd zijn geest helemaal levendig en riep die, Jacobus, kom! Dus nou, ik wakker geschoten bij het bed ernaast en bij hem bij het sterfbed gaan zitten. En zijn geest nog helemaal levendig riep Psalm 25 vers 5 in het Hebreeuws. Hatrigeni beamitaga. Hij kon heel krachtig spreken, zijn geest was nog even helemaal krachtig. En dat betekent, laat mij wandelen in uw waarheid. Want ki ata eloe yissi. Nou, ik hoor, hè, dat vergeet je nooit meer in je leven, dat je vader dat. Dat moet je bij mijn afscheid preken. Want gij zijt de God van mijn verlossing. Yissi, Yeshua is hetzelfde woord. Yissi, mijn verlossing. Mijn verlosser, je kan het op vele manieren vertalen. Nou, daar zit ik nog middenin eigenlijk. De Shloshim heet dat, zeggen de rabbijnen. Dus na het boek Job zijn rouwgebruiken ontwikkeld. De eerste dagen Shiva zitten. Je zit stil. Mensen komen op bezoek. Brengen eten mee en drinken. Zeggen niks. Maar als jij als rouwende wat wil zeggen, dan antwoorden ze. En anders is er gewoon aanwezigheid bij elkaar. Kleren gescheurd, de ziel is gescheurd. Mijn vader is niet meer, althans hij is bij God geloven wij. En wij gaan verder op aarde. En dan krijg je na een paar dagen, hè, wat Job en zijn vrienden doen, krijg je de shlosim, de 30 dagen. En dan het hele jaar door ben je nog iedere dag even aan het verwerken, aan het werken aan de rouw. Verder gaan in het leven. Nou ja, dat is even iets over mezelf. En nou, weet u waarom ik dominee geworden ben? Daar kan je bijna niet onderuit. Als je vader zo krachtig spreekt en roept, dat heeft twee kanten, dat is heel mooi. Je leert ontzettend veel over de Bijbel, Hebreeuws van jongs af aan. En met Joden al omgang, mijn vader en mijn opa en zijn vader. Dus dat is al generaties bij ons in de familie. Johan de Heer speelt daar ook nog een rol in Dordrecht, dat hij kwam preken. En mijn opa nog eens extra, ja, bij het volk Israël betrok en in zijn smederij Joden opborg. En zo was er altijd een band, al lange generaties bij ons in de familie, vanuit christelijk geloof met het volk Israël. Maar het heeft natuurlijk ook wel een klein beetje van, ja, je bent ertoe geroepen, uitverkoren klinkt dan zo groot, maar je wordt geroepen, gekozen. Maar je gaat ook wel een bepaalde weg in, hè? Je kan niet zomaar afwijken. Je kan niet zomaar wat anders gaan doen. Dan voel je van binnen die stem. Ja, maar daar ligt toch eigenlijk je roeping. Hè? Nou ja. Mijn methode is altijd, en ik geloof dat jullie wel ontspannen met elkaar omgaan, is even te vragen. Zijn er nu al over het tekstgedeelte vragen? Of in het algemeen, naar aanleiding van wat we vanmorgen gelezen hebben, gehoord hebben, naar aanleiding van het schrift Wajishlach, heeft er iemand een vraag? Want ik moet zeggen, de koster, de Shamash, die heeft al een mooie hoofdlijn uitgetekend. Maar is er iemand die zegt, nou, Jack, als je nou Jacob die vraag meeneemt, vergeet dat niet. Heeft er iemand een vraag van tevoren al? Dat is belangrijk, is ook een strik van mij. Hè? Stel alsjeblieft een vraag. Dat komt terug. Heeft iemand een vraag vooraf? Over Jacob en Israël heet hij, hè? Esau, Edom. Ja, gelukkig. Wat zeg je? De Arabieren. De huidige Arabieren. Ja. Nee, die waren niet. Dat moet ik gelijk beantwoorden. Dat is eigenlijk niet het thema. Arf zijn de nakomelingen van Ismaël. Van Hagar. Je hebt nog altijd ieder jaar het feest. Een soort feest eigenlijk. Van de verhuizing, de verdrijving van Mohammed uit Mekka naar Medina. Dat heet het Hijra. Het Hagarfeest, zoals Hagar uit de tent van Sarah en Abraham. Door God via Sarah. Ismaël moet eruit. Hij is ondeugend. Zo heb je in het besef van de moslims, de Arabieren, de Ismaëlieten, heb je het besef. Ja, die zijn met dat besef behept van wij zijn er uit, maar wij komen wel terug. De Hijra, Hagar, Ismaël. Ja. Zelfs Al-Qaeda. Al-Qaeda betekent de basis van Hagar die verdreven werd naar een vreemde plek. Heet in het Arabisch Al-Qaeda. Je wordt verdreven. Dat zit daar in het besef de hele tijd. We worden maar steeds verdreven. Daar komt ook die bitterheid van Israël vandaan, dan komen de Joden terug. En wij worden misschien wel verdreven. Maar we zullen met geweld terugkeren. Ja, goeie vraag. Mahanaim. Genesis 32. Laten we naar Wajishlach gaan kijken. Ik heb een hoop voorbereid, want iemand zei van u mag rustig een uur preken. Ik weet niet of dat waar is. Maar als u dan zegt zo, dan. Ik ben dominee's zoon, dus die kan ook lang doorgaan. Ik krijg een soort verdubbelde preekbehoefte. Dus,
ik heb ook nog een
vraag. Geweldig, daar hou ik van.
Vraag en antwoord tegelijk eigenlijk.
Nee, we beginnen met de vraag.
Ik ben erg benieuwd. Een hele hoop mensen die begrijpen niet eigenlijk het verschil tussen Jacob en Esau dus, hè? En ik lig wel eens in de clinch met sommige mensen eigenlijk over de figuur Esau en de figuur Jacob. Dat Jacob die bijvoorbeeld ineens genoemd werd van je zal Israël heten.
Ja.
En dat klopt dus. Maar zijn broer daar in tegendeel heeft daar nooit een mooie belofte van gehad die Jacob wel gekregen heeft. Maar nou, is het de plaats van Jacob, van Esau bijvoorbeeld, ten opzichte van Jacob zo, van een beetje haat en nijd, een beetje dus zeg maar dat Esau dat stoere figuur is.
Ja.
En, maar nou gaat het er eigenlijk om van, er zijn een hele hoop mensen die vragen bijvoorbeeld aan mij van, wat vind jij ervan van God dus tegenover de figuur Esau?
Ja, is dat niet een beetje gemeen? Ja.
Nou komt het.
He, dat discriminatie.
Juist, precies. He,
dan voel je je gekleineerd.
En dat dan de eeuwige op een gegeven moment in zijn woord zegt van ik heb Jacob lief gehad, maar Esau
Malachi.
Maat, maar een hele hoop mensen die zijn het daar niet mee eens.
Geweldige vraag. Ja. In de kern van de kwestie van morgen.
Dat hoor je nooit op de kant.
Jacob heb ik lief gehad. Nou, nu heb je een dominee van de kansel die al 35 jaar kansels bespringt.
Nooit van gehoord.
In de Nederlands hervormde kerk.
Precies.
Helaas verdwenen wat mij betreft.
Mijn traditie.
Nou ja, nu de PKN, KPN, nou dat kan je hart niet helemaal meegaan. Ja, klopt, helemaal. Had u ook nog een vraag? KPN, KPKN, ja. Nou ja, goeie, dank u. Essentieel, wat u zegt, Jacob, Esau en Malachi.
De profetie van de eeuwengeven zegt, zijn twee naties scheiden.
In Rebecca gaat u nu naartoe.
Ja, Rebecca, daar heeft ook mee.
Hè? Daar weet ik, ja, wat is de vraag?
De vraag is, die twee naties zullen scheiden. Hoe komen ze weer bij elkaar?
Hoe komen ze weer bij elkaar? Heb ik voorbereid. Heb ik voorbereid. Hele goeie.
Ja, u hebt mij gebeld, hè?
En nou verklap je het. Ja. Dat bijna Jan Kolk show. Hoe heet die man? Klok. Klokstraat, ja. Hele goeie ook. Dus je hangt met elkaar samen. Want... Er staat niet in deze parasha, maar de vorige. Hè? Heel mooi stukje dat na gebed, 20 jaar bidden. Speciale gebedsvorm, een prangende gebedsvorm. Atar, een hele aparte manier van bidden. Hè? Smekend bidden van Isaac voor Rebecca. Dat ze kindje mogen krijgen. Na 20 jaar is het zover. En Rebecca voelt in haar buik, wajit rotsetsu, ratsats. En je voelt het al in het woord, dat is die tweeling, die zit daar maar te bam, 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 bam. Hè? De wedijveren, kuifdaren, die hebben een concurrentieslag al in de buik. En Rebecca loopt rond en bij de synagoge loopt ze langs, staat er het leerhuis waar er... Isaac zit te lernen in de Torah, dan bam, bam, komt die ene... En komen ze langs een schitterend casino. Hè, of Amsterdam, weet ik veel waar. En dan gaat die andere, pam, pam, dat is mijn wereld. En dan staat er zo mooi dat Rebecca... in het Hebreeuws staat er dan zo mooi... La ma'anochi. Im keen, staat geen werkwoord bij. Indien dit zo is, dan gedonder in die buik... Bam, bam, bam. Indien dat zo is, waarom ben ik? Waartoe ben ik? Prachtige vraag, hè? Waarom ben ik op aarde? Waarom ben ik zwanger? Waarom moet ik in die barre realiteit van terechtkomen? Van een tijdje op aarde leven? Een existentiële vraag stelt ze. Waarom ben ik er eigenlijk? Zoals Jezus dan het kruis zegt. Lama, waarom, waartoe ben ik hier in die godverlatenheid van het Romeinse kruis en al die ellende, verdriet en tranen. Waartoe is dat? Schitterende vraag. En het gaat ze met... Deborah, haar trouwe zoogster, haar vriendin, zijn als het ware twee vrouwen die alles samen doorleven. Komt straks in het eind van Vayishlach, komt Deborah en Rebecca terug, dit moment. Nu gaan ze samen lid Rosh Adonai zoeken. Zoekt, zegt Jezus, ze gaan zoeken de Heere van een existentiële vraag. Waarin mijn jeugd uitgebreid over werd gesproken. Existentiefilosofie. Waarvoor zijn we op aarde? En wat is het antwoord van Heidegger, Sartre, Darwin, de moderne Darwinisten, onze wereld, de wetenschappen om ons heen, de evolutie. Die zeggen allemaal, toeval. Niks. Je bent er. Je had er ook niet kunnen zijn. Maakt niks uit, joh. Sta je niet aan. Hè? Dat is wat je leert op de universiteit of op school. De kinderen leren heel vaak. Selfish gene. Ja, die genen van de natuur die willen zich voortplanten. Had ook niet gekund. Anders doen anderen het wel. Als de mensen het niet zijn, zijn het de apen of de weet ik veel wat. Maakt niet uit. Het eindeloze heelal en dan jij als mens de vraag stellen, waarom ben ik er? Ben je niet goed bij je hoofd? Je bent niks. Of je bent een onderdeel van de natuur. Dat is het antwoord. Wat op allerlei manieren maar steeds weer herhaalt. Heidegger, Sartre, Darwin, de Darwinisten herhalen. Maar bij Rebecca zoekt zij iemand. Een stem. Stil in het hart, in het oor, in het leven van alle dag. Zij zoekt iemand die aanvoelt, begrijpt. Die zegt, ik hou van je en je bent er en dat is geweldig. Dat is Rebecca. Ze zoekt met Deborah de Heere. En dan komt uw antwoord. Twee zitten er in een buik. Te omim, Thomas. Twee Thomas. En Thomas is tweeling. Hebreeuwse woord te omim. Tweeling in je buik. Je bent zinvol mens, maar goed. Je komt in een strijd terecht. De goede strijd van het geloof. Daar kom je in terecht. Maar die is goed. Het is een strijd. Maar het is een goede strijd. De goede strijd van het geloof, daarin zal je terechtkomen. Le umim, le umim. Dat kan je vertalen als systeem tegenover systeem. Het Esau, een systeem. Maar mensen dragen het systeem. Dus de Esau mensen. En het andere systeem. En die gaan op en neer. In de huidige werkelijkheid zal het zijn voorlopig tot het werk van de Mashiach volbracht is. Niet alleen aan het kruis, maar ook in deze wereld, over de hele wereld. Twee systemen in u zullen uit je voortkomen. En die gaan op en neer. Net als jou in je buikje dat voelde. Soms is het meer Jacob. Soms is het meer Esau. Die gaan op en neer. En de een zal sterker zijn dan de ander. En ja, het is een mooie Hebreeuwse poëzie. En dan komt weer wat je zei van het begin. Raf, het vele, zal op een gegeven moment een keer buigen voor het Tsair. Het raf voor het Tsair. Het velen, nou, dat je hebt uitgelegd. Ik, de aartsvaders zeggen alle drie, ik ben gezegend in alles. Maar Ismaël en Esau, en die zoeken het in het vele. Maar de verlossing begint, de bevrijding, als je het vele laat dienen, het Tsair. Tsair, moeilijk woord overigens. Kom bij de vier steden van Sodom, Gomorra, Adama en Zeboim heb je, waar Lot begint en eindigt trouwens, Tsoar, Tsair. Een klein plekje. Maar dat kleine plekje bescheiden, dat heb ik niet gezegd vooraf, hè? Telefoons uit. Mooi je te zeggen tegenwoordig bij iedere samenkomst. Dat kleine plekje, een zekere benauwd, klein, maar het is waar je met het allerkleinste kan beginnen. Wat goed is, hè, het goede begin. De Christus, de Messias, is een goed begin. Kan uitgroeien tot redding, verlossing. Je zoekt het niet in het vele, maar in het goede begin. Zoek het daarin. Nou, dat hoort Rebecca. Nou, die jongens worden geboren en dan wordt dat met woordspelletjes in het Hebreeuws of met mooie essentiële woorden, omdat Hebreeuws is een kerntaal, zal ik maar zeggen, die de stabiliteit in de medeklinkers vindt. Als je in Israël komt en je laat een Hebreeuws jongetje of meisje die oude woorden lezen, kunnen ze het in één keer lezen. Als wij een tekst van 300 jaar in het oud-Nederlands of oud-Fries moeten lezen, dan zitten we uren te puzzelen. En dat komt omdat zij uitgevonden hebben het alfabet met medeklinkers. Maar de klinker moet je erin voegen, het spreken. En de medeklinker is als het ware een schrijfsysteem wat stabiliserend werkt. Je krijgt een heel stabiel dus. In die woordjes die komen van Jacob en Esau, daarin wordt uitgetekend op verschillende manieren de typologie, de manier van denken van het systeem van Jacob en Esau. Om een paar dingen te noemen. In Genesis 27, dat hele gesprek over de houding van Esau en de houding van Jacob. Jacob Ish-tam. Een eenvoudige jongen in de tenten. Hij zit in de tenten. Hij zit als het ware bij zijn moeder in de tent te luisteren naar de verhalen over Sarah, Abraham en over hoe dat allemaal begonnen is. Esau is de jager op het veld. Hij gaat het veld in. Hij gaat jagen. En daar komt Esau, alleen als een naam betekent. Hij denkt dat hij als mens klaar is. Hij hoeft alleen nog te jagen. Hij hoeft zich niet, we hebben het gezongen, waar was dat? Kneed mij, het liedje met de kinderen. Kneed mij als de pottenbakker, al doet het soms pijn. Jacob zegt, ik hoef niet gekneed te worden. Ik ben Esaf. Ik ben klaar. Niemand hoeft aan mij te kneden. Ik ben al helemaal klaar. Ik hoef alleen dingen te verzamelen. Hè? Dus Esaf, ik ben van helemaal klaar als mens. Het enige wat ik moet doen is het veld opgaan. De velden van Edom. Daar komt dat vandaan. Edom is deze wereld. Deze Adama. Edom, Adama. De rode aarde. Daar kan ik dingen nemen. Ik kan ze schieten, jagen, verzamelen. Ik kan dingen zoveel mogelijk bijeenbrengen. Soms word je daar moe van. Hè? Dan komt die moe van de jacht terug. En dan is die van het jagen moe. En dan krijg je dat verhaal van dat Jacob thuis zit. En dat Jacob eten bereid gemaakt heeft. En dat dan Esau gevoed wordt door Jacob. Hè? In ruil voor het geboorterecht. Want Jacob is thuis bezig zichzelf te ontdekken, te leren, te ontwikkelen. Hij weet dat hij verandering nodig heeft. Bekering noemen we dat. Ommekeer in zijn leven. Maar Esau denkt, ik ben klaar. Dat zegt hij dan ook als hij die rode rommel opgegeten heeft. Dan zegt hij ook, nou, dat smaakt lekker. Ik ga misschien dood binnenkort. Nu neem ik lekker veel. Ik neem veel. En dan ga ik dood. Klaar. Carpe diem staat wel eens op huizen. Neem de dag, morgen ben je dood. Er zit iets in, hè? Logisch. Het is een verleidelijke idee. Het is niet zomaar iets geks. Het is iets wat realiteit is. Nou, dan Edom, Adama, nemen van de aarde. En dat kan de velden van Edom, dat kan eindeloos ver gaan. Je kan je geld, je bankrekening verveelvuldigen. Je landerijen kan je aan elkaar, je auto's, er zijn mensen die auto's verzamelen. Je kan eindeloos doorgaan met in deze wereld te vermeerderen, te verveelvuldigen. Velden van Edom. Zo kan je deze wereld bekijken. Esau, van binnen ben ik klaar. Ik hoef alleen te jagen, te vermeerderen, te verveelvuldigen. Dat is mijn houding in het leven. En zelfs gaat hij nog een stapje verder. Betzait staat er dan. Met jacht. Want het houdt vaak daar niet op. Dat jagen en verzamelen, vermeerderen op de velden van Edom, van kennis of wetenschap of geld of status of rang of eer of wat dan ook. Vaak wil je nog een stap verder. Dat zien we in de geschiedenis vaak. Je stopt niet met je eigen villa en met je eigen bankrekening. Maar je wil eigenlijk heersen over anderen. De volgende stap is dat vaak. Je jaagt niet alleen de dieren. Je gaat op een gegeven moment mensen jagen. Het Romeinse Rijk wordt als opvolger van Edom gezien. Herodes, Edom, Idumeërs. Via Creta hebben we nu tegenwoordig vondsten uit de archeologie. Via Libanon en zo Edom, Idumeërs. Op Creta zijn de naam Edom gevonden. Idum komt in de Ilias voor. En is zo naar Rome gegaan. En de westerse wereld heeft daar ook een tik van. Edom, van Edom. En die willen niet alleen veel, maar vaak ook zeggen, jullie moeten als wij, koloniaal, de ander mensen je wil opleggen. Een universeel idee wat voor iedereen geldt, dwingend opleggen. Jij moet worden als ik, ik ben de baas over jou. Daar komt vandaan dat de Verenigde Naties zo'n hekel hebben aan Israël. Ze hebben een idee van hoe het allemaal moet zijn, maar er is er één die eigenwijs is. Ah, die moet gelijk worden. Dat is de oude houding van Esau, van Edom. En die kan gestalte aannemen ook in een idee van een bepaalde vorm van mensenrechten die je overal moet opleggen. En dan krijg je een driedeling in de wereld. De mensen die het weten, in Europa of in de Verenigde Naties. De mensen die nog in het duister leven. Nou, het zijn zeg maar zeggen Afrikaanse stammen of zo, die snappen het allemaal nog niet. Maar als wij nou maar genoeg uitleggen, gaan ze wel doen als wij. En je hebt mensen die misschien wel op weg zijn, ertussenin. Maar iemand die zegt, ja, maar wij hebben ook een mening, een visie, een profetische visie van Mozes, de profeten. En wij zeggen niet gelijk ja en amen op alles. Nou, dat is heel irritant. Dat een slimme groep zegt, wij hebben ook een visie. Nou, dat is Esau, Edom, velden van Edom en Tsaïd wordt dan gebruikt, de jacht. Hij gaat jagen om anderen te dwingen gelijk aan mij te worden. Nu zijn we in dit, na alle omzwervingen van Jacob, zijn we terug. Hoe kunnen die twee samengaan? Dat was uw vraag, meneer. Van, hoe kan het dat God zegt, is dat niet discriminatie? Hè? Jacob heb ik lief gehad en Esau gehaat. Nou, kan ik u al antwoorden? Ja, er is een woordspel. Kan ik met een woord al een beetje de angel eruit halen? Al is het niet helemaal eerlijk, vind ik. Want haten, shana, betekent letterlijk nummer twee maken. Niet per se haten van die wil ik vernietigen. Of die moet ik altijd pijn doen of zo. Het kan ook gewoon, ik kies voor, als ik trouw, dan kies ik met mevrouw A. En als ik dan zeg, ik haat mevrouw B, dat betekent niet dat ik in het Hebreeuws dat ik haar lelijk of slecht vind. Nee, ik kies gewoon voor één, maar niet voor nummer twee.
Haten, zo staat het. En dan je vrouw of je man aanhangen.
Ja.
Zo, dus het is eigenlijk apart houden. Dus wel eer je vader en je moeder, maar zet er inderdaad op de tweede plaats om je.
Klopt.
Bij je leven op de eerste plaats.
Juist, ja. Dus dat is Wat wij prioriteit noemen, als de prioriteit in je leven, mevrouw, één is, dan zijn er nog 100 andere leuke, maar voor die ene kies je en die andere haat je. Maar dat is een Hebreeuws term van, ja, die staan nummer 2, 3, 4, 5, zijn ook belangrijk, ook kinderen gods, maar daar ben ik niet mee getrouwd. Dus dat is een eerste antwoord. Maar dan bij me nog niet helemaal, want die, zoals de profeet Obadja, een bekeerling uit Edom, zegt de Talmud. De Talmud zegt, hij is een bekeerling, een Geer Tzedek uit Edom, Obadja, en is toegetreden tot het volk Israël. Je hebt later ook Rabbi Akiba, Jacob, die ook uit Edom naar Israël gaat. Dus er zit wel meer in. Dat komt in dit Vayishlach, komt het heel mooi naar voren. De omgang met ook de houding, de mentaliteit van het vele. Het alleen deze wereld kunnen zien. Het leven als een veld waar je van alles kan nemen en verzamelen. En tot je nemen, erover kan heersen. Of de houding van Jacob. En dan gaat het ook bij God. Wat is nummer 1? Wat is de prioriteit in je leven? Is dat nemen, nemen, nemen in de velden? Of is het de houding van Jacob? En daar zit dus een hele studie aan vast. En wat is nou de houding van Jacob dat je bij Israël hoort? En wat niet? Maar Rebecca zag, dit is de zin van je leven. Dat is de zin, daar gaat het om. Van dat je dat ontdekt, de houding van Jacob. Dat als je die houding ontdekt, dan zit je op een mooi spoor. Simcha, hebben we gezongen. Simcha, dat is vreugde. Simchat Torah, de vreugde van de Torah. Dat is juist de vreugde ervan. Dus, nou, laten we een paar dingetjes. Die nachtelijke worsteling, die ontmoeting. Daar zit zo ongelooflijk veel in. Het eerste is dat er begint met, hij zond engelen, boodschappers. Misschien kan ik het stukje vers laten zien. Hij zond boodschappers. Jacob zendt voor zijn aangezicht uit boodschappers naar engelen. Hè? In Malachim. Dan kan nog een heel verhaal over Malaag werk. In 32 vers 3 staat dat Jacob twee soorten engelen terug bij het beloofde land binnenkomen. Twee groepen engelen. Machanayim. Twee groepen engelen ziet. Hij ziet aardse engelen, hoe je moet handelen, hoe je moet oorlog voeren, hoe je moet in de praktijk van het leven met geld en bezit en met de maatschappij en de economie moet omgaan. Dat is wat hij bij Laban geleerd heeft. Schapen verzamelen, geiten, dat is de ene groep engelen. En hij ziet een tweede groep engelen, dat zijn de spirituele waarden. Van wat is het mens te zijn? Van wat is het de Torah van Sion te horen? Wat is het om te bidden? Om gesed, genade te geven, ontvangen. Wat is het om te offeren, te schenken aan elkaar? Wat is het om armen en zieken te bezoeken, gevangenen? Wat is het waarbij je elkaar nabij bent zonder dat het over handelen, onderhandelen gaat? Twee groepen engelen, spiritueel en materieel. Mahanayim, bij de komst in het beloofde land, heeft hij twee groepen engelen ter beschikking. En hij zendt de ene groep naar Esau. En die gaat nu bekijken wat is de situatie. Hij moet informatie hebben. Naar Seir, de velden van Edom. Dus hij bekijkt hoe Esau, zijn broer, zich ontwikkeld heeft. Wat heeft hij allemaal verzameld? Hoe is hij eraan toe? Nou, hij heeft 400 soldaten om mee te beginnen. Dus je loopt niet zomaar even door hem heen. Hè? Voordat je Esau ontmoet, je broer, heb je eerst met een leger te maken. Een goed geontwikkeld leger. En allerlei andere dingen. Staat hier beschreven. Os, ezel, wolvee, slaven, slavinnen, et cetera. Jacob heeft dat ook verzameld. En Hij is bij Laban te gast geweest, staat er. Im Laban Garti. Ik ben bij Laban te gast geweest. Ik heb wel geleerd van de wereld, betekent dat. Maar ik ben niet mijn identiteit kwijt via Rebecca, Abraham, Sarah. Ik ben een vreemdeling gebleven. Ik heb geleerd te onderhandelen met mijn schoonvader, wat dat was. 20 jaar ben ik daar geweest, maar ik ben niet mijn roeping kwijtgeraakt. Ik ben vreemd geweest, ik ben niet een van hen geworden. Als je ergens naartoe gaat, ik ben nu naar het noorden uit het zuiden, dan kan ik noordeling met de noordelingen worden. Als ik maar lang genoeg hier blijf, Fries praten, Friese houding aannemen, assimileren. Het probleem van het Joodse volk, zwervend door de wereld. Worden ze Chinees, worden ze Indiër, worden ze Nederlander? Ja, maar houden ze ook hun identiteit, hun roeping, hun Torah vast? Bij Laban ben ik vreemdeling gebleven. Ik heb van alles geleerd, maar ik weet van Rebecca, Abraham en Sarah. Daar weet ik van. En dan gaat hij op 3 manieren zijn broer tegemoet. De eerste manier is nadat hij onderzoek heeft, letterlijk onderzoek gedaan. De engelen, de inlichtingendienst doet zijn werk. Wie is Esau? Hoe ver is die? Het tweede is dat Jacob maatregelen neemt. Hij verdeelt zijn in 3 zijn gezelschap, al zijn bezittingen, vrouwen, kinderen, in 3. Als hij een deel kwijtraakt, blijft er nog een deel over. Nou, dat gebeurt door de geschiedenis heen. Het Joodse volk en de kerk, die verliest vaak ook weer elementen. In uitroeiingen, vervolgingen, aanpassingen. En die verliezen aan Esau regelmatig. Maar Jacob heeft het zo, kennelijk met Gods hulp gedaan, dat er altijd weer een groep verder gaat. Een rest zal opnieuw beginnen. She'ar Yashub. En tenslotte houdt hij rekening met de mogelijkheid dat hij verzoening vindt. Dat ze wel gaan samenwerken. Jacob en Esau. Misschien is het mogelijk dat de eenhouding, spiritualiteit, wat wij nu doen, op aarde een heiligdom bouwen, waar Gods stem klinkt, waar je zingt, waar je wat voor elkaar over hebt, waar het niet gaat om het verzamelen, het nemen, het vermenigvuldigen, mijn bankrekening, hoger, 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 jij doet wat ik wil. Maar dat die ene houding gaat samenwerken met die andere. Dat spirituele waarden op aarde kunnen komen. En zich met kennis, techniek, landbouw, veeteelt, universiteit, weet ik van wat allemaal. Zich kan verbinden dat spirituele, dat God zegt in Exodus, op aarde komt wonen. Dat die spiritualiteit te doen is met elkaar. Misschien kan dat wel. Nou ja, dat is de derde mogelijkheid. Dus Jacob zegt, misschien word ik vervolgd, verlies ik het van Esau, moet ik wegvluchten, ergens anders weer proberen. Misschien kan ik verbond sluiten. Misschien moet ik nog geduld hebben. Ik ga langzaam mijn eigen gang. Als het nu nog niet kan, zo dat heb je van tevoren gezegd, Jacob zegt, ik heb mijn broer gezoend. Ik heb gezien dat samenwerking misschien wel mogelijk is. Maar nog niet helemaal. Jij gaat nog naar Seir. Ik ga langzaam mijn eigen gang nog. Nou, dat zijn 3 mogelijkheden. En met de komst van Christus geloven wij, zijn wij erbij betrokken. En zeggen we, we geloven dat het mogelijk is dat op aarde een heilige plek gebouwd wordt waar Jacob en Esau, de ganse wereld, te bouwen is als een woonplek voor God. Oh ja, dat staat in het Hebreeuws prachtig uitverteld. Hè? Dus bijvoorbeeld die ene mogelijkheid van verzoening. Dan staat er dat ze zoenden elkaar. Bij Janikehu. En er staan stipjes bovenop. Merkwaardige stipjes boven de Hebreeuwse letters in de Torah. En die stipjes, zeggen de rabbijnen, wat betekent, waarom hebben we die er nou bij gezet? Ja, het was wel een zoen. Jacob en Esau zagen even verzoening. Zoenen, verzoenen. Met elkaar samenwerken. Maar Esau schrok ook weer. En die zoen werd ook wel een beetje een beet. Zo, een tandenbeet in de nek van Jacob. Van, het was wel jammer, ik ben wel de baas. Hè? Zo. Dus, en dan moest Jacob weer zijn eigen gang gaan. Daarom gaat hij daarnaast. En dat staat in het Hebreeuws mooi aangegeven. Nou, dat zijn van die grapjes die, of van die dingen die in de taal voorkomen. Een ander punt staat er dubbel op. Het is voorgelezen, Jacob werd angstig en benauwd. Jacob werd angstig en benauwd. In het volgende stukje dacht ik. Staat dat hier? Dan wordt Jacob zeer bevreesd, angstig en benauwd. En dubbelop. Waarom staat het dubbelop, zeggen de rabbijnen in de Talmud? Hij is zeer bevreesd omdat Esau misschien wil vervolgen. Nou, dat is zo vaak gebeurd. Opeens gaat er een geest in dat prachtige Duitsland van cultuur, wetenschap, muziek, de mooiste componisten, Bach, filosofen. Opeens komt er een geest in Duitsland uitroeien. Maar Jacob is bang dat ineens die geest van Esau met die 400 zwaar bewapende kerels pakken. Hij is bang om gedood te worden, vermoord. En je komt wel eens Joden tegen die zeggen, ik val niet op, ik ben er niet, want ik ben bang dat het weer gebeurt. Maar hij is ook benauwd. Waarom staat dat erbij? Hij is ook bang dat hij het zwaard moet gebruiken. Dat hij zijn broer moet doden, zijn tweelingbroer. Misschien moet hij wel oorlog voeren, een moord plegen om zich te verdedigen. Een debat in het Israëlische leger. Hoe ver mag je gaan? Als we aangevallen worden of als we weten dat we aangevallen worden. Dan gaan de rabbijnen gaan overleggen en de generaals en de ministers. Hoe ver gaan we? Gaan we van tevoren, gooien we alle bommen in één keer of alleen een korte reactie? En ieder land weet dat. Dus, maar hier staat, Jacob was benauwd. Benauwd, misschien moet ik moorden. En misschien wel terecht, rechtvaardig. Misschien is het wel rechtvaardig om jezelf te verdedigen als je aangevallen wordt. En toch is hij er benauwd om. Misschien verlies ik dan toch mijn roeping. Verlies ik toch mijn belofte van Rebecca en Abraham. Ik ben benauwd omdat ik toch dat kan kwijtraken. Hoe eerlijk het misschien ook is als je jezelf verdedigt. Daar is die benauwd om. Nou, dan het nog één punt. Ik kan nog veel meer, maar nog één puntje. Want dan moet ik stoppen, hè, want anders ga ik maar door. Nog één puntje. Want daar ben ik mee begonnen. Weet je, dat ken je wel. Hè, het is aan het vervolg dat als Jacob aan het worstelen is, hè, dan vraagt hij, laten we zeggen, de rabbijn, de engel van Esau, wat is je naam? Weet je, die vraag, wat is je naam? Hè? En dan zegt Jacob, Jacob. En dan zegt die engel, je heet Israël. Want je geeft het niet op. Je zal ook Israël heten. Je blijft vechten om Gods zegen, of je nou bang bent om gedood te worden of bang bent om te doden, hoe rechtvaardig ook, of wat er ook gebeurt bij je oom of met je vader of met je moeder, je blijft je leven lang om Gods zegen worstelen. Daarom heet je Israël. Je geeft het niet op. Mooi is dat, hè? Maar dan zegt hij, Jacob vraagt, en hoe heet jij? En wat zegt dan die Esau? Niks. Niks. Wat is je naam? Niks. Nou, en dan krijgt hij wel een klap op zijn heup. Hè? Hij loopt wel nog daarna zo. Maar hij gaat verder. Nou, dan zeggen de rabbijnen zo mooi. Weet je dat je goed bezig bent als je elkaar vragen durft te stellen? Durf met vragen te komen. Durf te onderzoeken, durf te denken als ze wat roepen bij de Verenigde Naties of in de krant. Hebben we het er net over. Ze roepen van alles, maar vraag het, klopt het? Ze roepen van alles bij, weet ik, van de krant of op school of op, maar waar je vragen mag stellen. Waar het gesprek begint, daar is het goed. Ja, dat mag. Gewoon lopen. En dat is een prachtig kenmerk van waar ik ook in mee ben betrokken. De studie van het Hebreeuws, van de Bijbel, de Torah, de Talmud, tot de dag van vandaag. En hoe dat gesprek in vraag en antwoord gewoon doorgaat. Niet alles is kant en klaar. Er zit een vraag in en een antwoord. En daarin zegent God ons. En leidt hij ons verder. En zal hij zijn belofte steeds op vernieuwen. En uiteindelijk zal die berg Seir, Esau, de velden van Edom, de naam Esau, die zal zeggen ja. In het visioen. Er komt een dag, zeggen de profeten, dat ook Esau zegt, ik ga op de Talmudschool. De zonen van Haman, staat een verhaal in de Talmud, leren in Jeruzalem. En nu, wist je dat nu, neefjes van Hitler, met de naam Hitler, in Jeruzalem op de Talmudschool zitten. Wist je dat? Nou, amen. Oh ja.
Zullen we het allemaal even aftuigen?
Dankjewel, Jacob. Ja, dat is heel fijn. Fijn dat je niet in de oppervlakte bleef, maar dat je ook al dieper begon te graven. Heel fijn. Ja, we gaan een mooi lied zingen. Kom, verheug je broeders en wees vrolijk met een blij hart. Thank you. Heer, wij danken u hartelijk. Heer, dat we vanmorgen uw woord weer mochten openen. Heer, we hebben dat zo nodig, Heer, om onszelf steeds weer te toetsen, te slijpen, Heer, aan het woord van u, zodat we dicht bij u blijven. Heer, ik dank u hartelijk, Heer, voor al die mooie lessen die u ons leert, iedere dag weer. En dat u ons ook helpen, Heer, daarvan door te geven aan onze omgeving, door hoe we zijn, door wat we doen. Heer, wilt u ons helpen uw kinderen te zijn en u te volgen en trouw te zijn. Heer, wij danken ook voor uw zegen. Jeverechega Adonai v'yismerecha. De eeuwige zal u zegenen en behoeden. Ja, eer Adonai panavilecha v'yigunecha. De eeuwige zal u zijn stralend gelaat toewenden en u genadig zijn. Yisa Adonai panavilecha v'yisemlecha shalom. De eeuwige zal zijn blik op u gericht houden en u zijn vrede schenken. Amen.
Amen.
Dan gaan we hier even omheen. Dan gaan we koffie drinken in de andere zaal hierachter. Iedereen is welkom.
Ik wil er even mee
nemen. Mag ik spelen?
Alles meenemen. Alles meenemen.
Oh, daar ben ik bij. Oh, daar ben ik bij. Thank you.